Oké, ik begin te lezen bij Openbaring 20. Openbaring 20, vers 11 tot met 15. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Ik kom hier uiteraard zo op terug. Maar zoals beloofd vandaag, en ik ga ondertussen naar Psalm 105. Ik ga vandaag spreken over het zevende oordeel. En dan kunnen we hopelijk dan ook dan dat onderdeel afsluiten vandaag. Zoals ieder onderdeel, daar kun je vaak wel uren over spreken. Maar ik probeer het in een uur te houden. Oordeel. Alles zal ooit worden geoordeeld. Maar de Bijbel heeft het keurig in 7 verschillende oordelen verdeeld. We zijn begonnen met het oordeel over zonde. Toen de tweede keer het oordeel over jezelf. Je eigen daden oordelen als geredde broeder en zuster. Zodat je dat kan laten verbidden door, en je kan laten reinigen door het bloed van Jezus Christus, zodat je daarvan af bent. Het gaat over het oordeel over Israël, het oordeel over de duivel, en toen die verschillende tronen, de grote witte troon vorige week, of de rechterstoel van Christus, waar de gemeente wordt geoordeeld voor de opname van de gemeente. En dan nu het laatste oordeel, en ook het bekendste oordeel, want de meeste mensen die in een kerk zitten, of Christus zijn, die kennen de grote witte troon, en die denken dat we daar allemaal ooit moeten verschijnen. Indachtig wat ik net zei, Psalm 105, als je kijkt naar vers 7. Hij is de Heere onze God. Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Dus dat vind ik altijd een troostvolle gedachte van die mensen die dan zeggen van, je bent een christen, hè? En dan heb je van die engels in de wereld die ontspringen de dans. Van die misdadigers, van die massamoordenaars, van die dictators. Nee, alles en iedereen zal ooit voor de Heer moeten verschijnen en zich moeten verantwoorden voor zijn of haar daden. En voordat ik verder trek, toen ik het opschreef, moest ik nog eens denken aan een geschiedenis die mij ooit overkwam toen ik een jaar of 15 was. Dat was in 1983. Ja, zoiets. 82 of 83. Ik was 14, 15 jaar. Ik zat een aantal jaren op de middelbare school. En je woont nog in die oude wijk waar je als kind naar de kleuterschool bent gegaan en de lagere school. Dus eigenlijk iedereen die jong is en van jouw leeftijd en die in die buurt woont, die ken je eigenlijk wel nog van je oude lagere school. Ik zat nog in die tijd op zo'n lagere school met 1000 leerlingen. Kom er tegenwoordig maar eens om. Maar goed, je bent de jaren 14, 15. Ik was niet kerkelijk. Ik was niet gered. Ik was gewoon een kind in deze wereld. En ben je 14, 15 jaar, ja, je bent al te klein om als kind, te groot om als kind nog te gaan lopen spelen. Maar je bent al nog te jong om nog de stad in te gaan. Wat de jeugd tegenwoordig doet, uitgaan, kroegen, disco's en al die flauwekul. Ik woonde in een wijk tegen het centrum van Leeuwarden aan. Dus we haalden als jongens vaak al kattenkwaad uit door altijd naar dat centrum in te sluipen. En dan gewoon rond te lopen en te kijken. En geprobeerd niet door het uitgaansvolk in elkaar gemapt te worden. Want dat hoorde er toen ook al bij. Dat vonden ze gezellig blijkbaar. Goed, doet er allemaal niet toe. Wij leven in die tijd. En op een gegeven moment, je hebt er altijd nog in de zomer de zogenaamde wijkfeesten. Waar dan de wijk commissie dan een speeltuinfeest had voor de kinderen, et cetera, et cetera. Wat hadden ze op die vrijdagavond? Hadden ze een jeugddisco voor de wijk van de Vegelingbuurt. En het Rode Dorp, want zo heette die wijken. En dan hadden ze dan op het kaatsveld, zo'n sportveld waar normaal kaatswedstrijden worden gehouden. Daar stond een enorme tent waar een paar duizend jonge lui in pasten. En daar was dan een disco. Wij waren van die jongens 14, 15 jaar. Wij hielden niet van disco. Wij hielden alleen maar van hardrock. Dus disco, dat was van de duivel. Dat was hartstikke fout. Dat kon helemaal. Maar goed, je ging er wel naartoe. Want daar was wat te doen. Het was gratis en geld had je niet. Dus we lopen daar naartoe. En we hoorden daar een enorme herrie. Want de muziek stond zo loeihard. Dat hadden wij als jongeren nog niet beleefd. Dus dat werd het alleen maar spannender van. Dus we lopen daar naartoe. En je ziet Nou, in mijn beleving, als ik het nou zeg voor de geest hoog haal, duizenden jonge mensen, nou, het zullen er misschien 1000, 2000 zijn geweest. En je kende ze allemaal. Al die jeugd van je lagere school, van je kleuterschool. Sommigen had je al een paar jaar niet meer gezien. Lui van de school waar je nou op zat, et cetera, et cetera. Je probeerde een praatje aan te knopen, je kon elkaar niet verstaan. De muziek was gewoon loei en loei hard. Aantal in mijn vriendenclubje gingen de tent al in. Ik stond op de rand van die tent, want het was toch natuurlijk verderfelijke disco die er stond te draaien. En een jongeman ging daar niet naartoe. Maar het was toch allemaal, als een magneet ging je daarheen. Het was allemaal razend interessant. En in één keer, de man die daar die muziek stond te draaien, nog met mooie platen en zo, allemaal nog vinyl, die zegt, en nou heb ik hier een verzoeknummertje, en dan moeten we natuurlijk ook omdenken, de jonge volk die van hard rock houden, en die zet een plaat of een ECDC, en die plaat kende ik wel, die heette Highway to Hell. En ik ben niet christelijk opgevoed. Maar mijn moeder die was opnieuw geboren toen ik 7 was. En ik had het evangelie al meer dan genoeg gehoord om te snappen wat je moest doen in je leven. En ik had ook een aantal jaren ervoor, ooit eens voor mijn verjaardag, van andere vrienden, die plaat gekregen van ECDC. Met die tekst van Highway to Hell. En toen die plaat is opgenomen, een paar maanden later is die zanger van het nummer is toen gestorven. He, wat zingt je dan ook alweer? Living easy, he, een makkelijk leventje. No stop signs, no speed limits. He, het is, je zit op een highway to hell, helemaal naar de wet van het satanisme. Doe wat je wil, dat is de hele wet. Als je doet wat je wilt, dan ben je dus een rebel, dan ben je een satanist. Dan ben je op weg naar de hel. Dan kom je er vanzelf. Het enige wat dat kan doorbreken is je te laten redden door Jezus Christus. En op een gegeven moment dan zingt die zanger, Bon Scott heet die man, die zingt dan echt kraaiend, echt, want die heeft gewoon lol in het liedje, dat hoor je, want ze zitten gewoon echt die jennen, hè? Ze zitten dat kerkvolk die jennen in het nummer. I'm on my way to the promised land, I'm on a highway, nou dat hoor je niet in de erediensten zingen. Ik ben op weg naar de hel, ik ben op weg naar het beloofde land. En ik hoorde dat, want ik kende die tekst, en het was zo loeihard, er was geen ontkomen aan, en ik weet nog dat ik daar stond. En dat ik naar die massa keek en al die jonge lui, ook die de muziek niks aanvonden, maar het was zo loeihard dat iedereen deed mee, dat al zijn mensen stonden uit volle borst mee te zingen, ben op de snelweg naar de hel, alsof het een feestje was. En ik weet nog dat het kip in mijn vel me tot in de nek omhoog kroop, dat ik dacht van, dit is niet goed. Dit gaat helemaal verkeerd. En inderdaad, ik had al meer dan genoeg gehoord van mijn moeder bijvoorbeeld. Ik had al meer genoeg in de Bijbel gezien gekregen dat er een levende God is die inderdaad probeert mensenzielen te redden. Zodat je daar niet naartoe hoeft. Ik weet nog, dat was een van de momenten in mijn leven. Ik ben het nooit vergeten. En een van de momenten geweest dat ik dacht van, ik moet iets doen met mijn leven. En nou ja, wat doen jonge mensen op die leeftijd? Je bent jong en je weet niet wat je wilt. Dus je loopt een aantal jaren aan te modderen, totdat uiteindelijk een andere christen jou naar een aantal andere christenen brengt, die aan jou vertelt wat je kan doen. Je ziel laten redden door Jezus Christus bloed. Ik heb vorige week verteld over die oordelen. Ik heb vorige week verteld dat er uiteindelijk een grote verdrukking is geweest, wat oorspronkelijk was bedoeld als oordeel voor het volk Israël. Ik heb verteld dat er toen een grote witte troon oordeel was, waar de volken die op dat moment nog leven door de Heer worden geoordeeld. Ze hebben hun hel al verdiend, maar dan wordt er nog besloten, als een genade van de Heer, ben je niet antisemitisch geweest, dan mag je door naar het duizendjarig rijk. Maar dan begint het duizendjarig rijk, dat is een letterlijke periode van 1000 jaar, dat de Heer Jezus Christus vanuit Jeruzalem over de wereld heerst. Met zijn volk Israël, het hele Midden-Oosten is dan het land Israël. Jeruzalem is de hoofdstad van de wereld. Mensen die nu christen zijn, opnieuw geboren christenen, gered door het bloed van Jezus, die dus christen zijn geworden in een grote verdrukking of nu in de genadetijd. Die wonen in de Nieuwe Jeruzalem. Dat is een stad die dan nog in de derde hemel hangt. In een hele andere plek. En die gemeente met Israël heerst met koning Jezus over de wereld. Maar die periode duurt maar 1000 jaar. En als die 1000 jaar voorbij is, dan vanuit Jeruzalem, dan maakt de Heer er een eind aan deze oude aarde. Dan maakt hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar voordat die nieuwe hemel en nieuwe aarde komen, wordt dan eerst nog al die zielen die in de hel zitten. En er zijn natuurlijk ook nog zielen die 1000 jaar rijk zijn doorgekomen. Die moeten dan worden geoordeeld. En dat gebeurt voor de grote witte troon. Israël zal daar niet bij zijn, het geredde Israël. Want die zijn nog geoordeeld in die 70 jaarweken. En in een grote verdrukking. De gemeente zal daar niet bij zijn, want die zijn al geoordeeld voor de rechterstoel van Christus en de verdrukkingsheiligen aan het einde van de grote verdrukking. Dat gaan we straks nog wel lezen. Of in ieder geval hun namen staan geschreven in het boek des levens, wat we net lazen. Er zijn dus mensen die moeten nog steeds worden geoordeeld. En dat gebeurt voor die grootwitte troon. Ik ga nou eerst, en dat gaan we nou doen, ik ga nou ophouden heel lang te praten. We gaan nou bijbelteksten lezen. Ik heb net verteld, in het duizendjarig rijk, en ik weet voor heel veel christenen die amilleniaal zijn, zo heet dat, zijn heel veel kerken die zijn amilleniaal. Die hebben niet de lering dat je de wereld in tijdvakken kan indelen. In perioden. Wij hebben allemaal geschiedenisboeken waar we alles hebben ingedeeld in perioden. De Bijbel doet het ook. Maar heel veel kerkgenootschappen houden zich daar niet aan. Dus die geloven ook niet in een letterlijke terugkomst van Jezus Christus. Maar er is het duizendjarig rijk. En als je leest, en ik zoek het even snel op, ik zal het even snel voorlezen. Je kijkt bijvoorbeeld in Matteüs 19. Matteüs 19. En zoals ik al vaak heb verteld, Matteüs 19 is toch een evangelie helemaal vanuit het perspectief van het Joodse volk. En de eerste gelovigen die Jezus ook om zich heen verzamelt, zijn dus Joodse mensen, bekeerde Joodse mensen. Dat zegt de Heer in Matteüs 19, vers 28. En Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, en daar staat het woord ook, je moet opnieuw geboren worden, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dat zegt hij tegen zijn discipelen, de apostelen. Zij mogen mee regeren. Ik ga naar Lucas 22. Het is even ter duiding. Dat, ik kan wel van alles vertellen, maar het staat echt in het boek. Lucas 22, vers 30. En lees het zelf maar eens in de context. Lucas 22, vers 30. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Ik ga naar 1 Korinthe 6. En daar zegt hij specifiek tegen bekeerde Joodse mensen. Maar ze mogen meeregeren. 1 Korinthe 6. En ik doe er maar een paar. Ik doe niet alle teksten uit de schrift. 1 Korinthe 6. Dat is weer een zijpaadje natuurlijk. Als je kijkt in 1 Korinthe 6, vers 3. En lees het zelf maar eens in de context. 1 Korinthe 6, vers 3. Weet gij niet, dat zegt hij dan tegen opnieuw geboren mensen in de genadetijd. Wij dus, de gemeente. Dat wij de engelen oordelen zullen. Hoeveel te meer de zaken die dit leven nagaan. Oftewel, als je opnieuw geboren bent en je maakt deel uit van de gemeente, mag je met de Heer straks mee regeren. Je mag zelfs regeren over de engelen. Als je daar eens even goed over nadenkt, dan is het eigenlijk niet te vatten wat een eer dat is voor de gemeente. Maar wij regeren mee. Openbaringen 20, en dan komen we zo weer bij Openbaringen 20 uit. Openbaringen 20, vers 4. De slag bij Harmageddon is geweest. Jezus is teruggekeerd met al zijn heiligen uit de grote verdrukking, uit de genadetijd, uit het Oude Testament. Dat is de meest beschreven veldslag in de Bijbel. Dan kom je op honderden plaatsen, kun je lezen in de Bijbel over die veldslag. Dan worden de vijanden van hem verslagen op deze wereld. De duivel wordt verslagen, de antichrist wordt verslagen, et cetera, et cetera. De Heer is terug op deze wereld en hij is terug om te blijven. En er is niks of niemand dat hem kan tegenhouden. En als je dan leest Openbaringen 20 vers 4. En ik zag tronen. Een troon is om daar vanaf te regeren. En ze zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, degene die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus. En om het woord Gods. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. Het gaat dus over al die mensen die Christus zijn geworden in de grote verdrukking. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaar. Hier staat het ook, 1000. Ik haal het niet uit mijn grote duim. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Dus alle verloren zielen uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament, uit de grote verdrukking, die zitten op dat moment in de hel. En alle geredde zielen uit het Oude Testament, uit de genadetijd, uit de grote verdrukking, zijn met Jezus teruggekomen. Al die verloren zielen zitten op dat moment nog in de hel en moeten die 1000 jaar nog doorleiden. Deze is de eerste opstanding. 6. Zalig en heilig is Hij, Inderdaad, zalig en heilig. Zalig betekent gered en heilig. Je bent gered en je bent heilig. Als je inderdaad is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Heerlijk vooruitzicht. Amen. Dat is wat ons staat te wachten. Oké, maar dan gaan we even verder. Want ik heb vorige week al uitgelegd. En ik weet, sommige mensen die maken daar iets heel moeilijks van. Maar je moet het gewoon zo zien. We hebben het nou over de gemeente. Geredde christenen. We hebben het over het Joodse volk. En daar de geredde van. We hebben het over geredde mensen uit het Oude Testament. Want er zijn ook heiden in het Oude Testament gered. Omdat ze vertrouwden op God. Maar je hebt aan het einde van de grote verdrukking volken overgebleven. De schapen en de bokken. En die volken die iets goeds hebben gedaan in Israël, die mochten door. Die bevolken de wereld. Want wij leven in een stad in het heelal, het Nieuw Jeruzalem. Israël heeft zijn eigen natie, het Midden-Oosten. Maar dan heb je nog de rest van de wereld. Waar mensen verder mogen trekken die de grote verdrukking hebben overleefd. Als ze gehoorzaam zijn aan de Heer, kunnen ze niet sterven. Ze kunnen wel kinderen krijgen. Als ze niet gehoorzaam zijn, moeten ze worden gedood. Maar ze zijn eigenlijk daar om hun priestervolk Israël te dienen. De landerijen moeten worden bewerkt. Voedsel moet worden verbouwd om Israël te voeden en Israël onderwijst en leert hen. Ondertussen gebruikt Jezus Christus ons, de gemeente, en al die andere heiligen in Israël om over de wereld te heersen. Maar goed, je hebt dan het 1000-jarig rijk. Er leven mensen op deze wereld. Zijn die ooit uit oprecht geloof tot Jezus Christus tot redding gekomen? Nee. Ze hebben nooit Jezus aangenomen. Dus die mensen leven en er worden ook mensen geboren. Uiteindelijk, de Heer die maakt een afrekening met deze wereld. Er komt een nieuwe wereld, dan moet hij ook deze mensen nog testen. En als je dan verder leest, vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En die wordt dan weer losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welk getal is als het zand der zee. Er staan meer profetieën hierover, ook in het Oude Testament. En het gaat over de opstand die ontstaat aan het eind van 1000 jaar rijk. Ze hebben dus 1000 jaar de levende God gezien. En als de Heer de teugels laat vieren en de duivel loslaat, heb je meteen allemaal weer zielen die in opstand komen tegen God. Zo is de mens. Jonge lui die tegenwoordig allemaal die boeken van Bam van der Ring kennen, of nog veel beter de speelfilm. Dit motief heeft die schrijver hieruit gehaald. Dan noemt hij de Satan, noemt hij Sauron, die dan uiteindelijk weer tevoorschijn komt en probeert weer de wereld te veroveren. Dat is een motief, heeft hij uit de Bijbel. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen, en Jeruzalem, en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Als nou van God mist uit jouw Bijbel, dan heb je een valse Bijbel. Want de katholieken hebben dat eruit geknipt. Dan wordt het in één keer weer een heel andere tekst. En de duivel die hem verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulwers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Oké. Dan, en dat gaan we zo lezen. Nee, dat gaan we niet eerst lezen. Ik houd het even bij de hand en ik ga naar 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Blader. 2 Petrus 3. Dan lees ik vers 7. Maar de hemelen die nu zijn, de wereld waar we in nu leven met het heelal eromheen, en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Dus op het moment dat dan de goddelozen, die dus nou met hun zielen verloren in de hel zitten, worden geoordeeld, zolang is deze wereld er nog. En dan zie je in vers 10. Maar de dag des Heren, en dat gaat dan altijd over de wederkomst van de Heer en het 1000-jarig rijk. De wederkomst van de Heer in een grote verdrukking. 1000-jarig rijk. Met ook het einde van het 1000-jarig rijk. Wordt altijd als één geschiedenis in de Bijbel genoemd. Dag des Heren. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Dat is niet iets om tegenop te zien, het is iets om uit te kijken. Want ooit komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo staat in vers 13, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Maar voordat aanbreekt, voordat die nieuwe hemel en aarde klaar is, worden eerst al die zielen geoordeeld. Voor de grote witte troon. Noemen we ook wel het laatste oordeel. Ik ben weer terug bij Openbaringen 20, waar ik net mee begon. Vers 11. En ik zag een grote witte troon in degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. En geen plaats is voor die gevonden. Dus voor het aangezicht van de Heer probeerden de mensen allemaal weg te vluchten. Dat was ook al zo toen de Heer terugkwam. Daarom moet je dat soort teksten ook nooit door elkaar husselen. Want we leven nu in een tijd, is zeker geen grote verdrukking. Je hebt een wereld vol met zonden. Je hebt een wereld vol met geredde christenen die allemaal zondigen. En niemand probeert te vluchten voor de Heer. We zijn schaamteloos. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En als je het hebt over God, hier staat God. Hier staat niet God de Vader. Want iemand zei eens van, ja maar God is toch God de Vader en Jezus is toch zijn Zoon, dat is toch zijn lichaam. Ja, hier staat gewoon God. Straks ga ik nog een paar andere teksten laten zien en kun je zien dat degene die er zit op de grote witte troon, identificeren wij als Jezus Christus, het lichaam van God. God de Zoon. De boeken werden geopend, er worden boeken geopend. Een ander boek werd geopend dat des levens is. Daar haal ik zo meteen nog even een verwijzing naar bij aan. Het boek des levens, als je naam erin staat, dan is je kostje gekocht. Dan mag je door. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Dus, en dan moet je niet te ver over doorfilosoferen, daar zijn we als christenen die denken daarover na. Hier zie je dus verloren zielen, dus die zijn al verloren, die zijn al in de hel. En ook mensen die in het duizend jaar rijk hebben geleefd. Nou, daar heb je dus mensen die trouw zijn gebleven aan de Heer in die laatste opstand. Dus hun naam staat in het boek des levens. Maar je hebt ook mensen die mee hebben gedaan in die opstand. Hun naam staat niet in dat boek des levens. Plus al die verloren zielen uit de hel van al die millennia ervoor. En dan worden ze geoordeeld naar wat ze hebben gedaan. Dus blijkbaar heb je ook nog gradaties. Zoals mensen die gered zijn, heb je gradaties in hoeverre ze kronen winnen of kronen verliezen. Maar ze zijn behouden. Heb je ook verloren zielen die nog eens een keer naar gradaties worden geoordeeld, hoe slecht ze zijn geweest. Dan kun je over mijmeren en nadenken, kan ik ze verder geen zinnig woord over zeggen. Iemand zei eens een keer, zielen als van Adolf Hitler en Mao Zedong en Jozef Stalin, die zullen waarschijnlijk de allerlaagste etage van de hel hebben. Het zal. Maar die worden naar hun werken geoordeeld. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood in de hel gaf de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. Mensen worden geoordeeld naar hun werken. Ik heb straks nog een paar allemaal teksten hiermee corresponderen. Die haal ik straks nog even aan. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Oké, dit is weer een heel andere geschiedenis. Ga ik nou kort mogelijk houden. Jullie weten nog dat ik ooit heb verteld over geest, ziel en lichaam. We hebben een lichaam van vlees en bloed. En toen een persoon stierf, en hij stierf in zijn zonde, ging zijn lichaam naar het graf, maar zijn ziel ging naar de hel. Hoe zag die ziel eruit? Nou, daar heeft de Heer wel een tip over gegeven in die gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Daar zie je dus, de rijke man zit in de hel en hij kan voelen, hij kan zien. Ze hebben een menselijke gedaante. Die ziel heeft een menselijke gedaante. En hier staat dan dat iemand de tweede dood sterft. Dus die ziel sterft een tweede dood. Dat heeft de consequentie dat ze eruit komen te zien als hun vader de duivel. De duivel wordt de slang genoemd. En in de hele Bijbel worden mensen die uiteindelijk naar de poel des vuurs gaan, oftewel de tweede dood sterven, worden aangeduid als worm. Dus hun uiterlijke kenmerk, hun ziel die een menselijke vorm heeft, raakt zijn vorm kwijt. Ze sterven de tweede dood. Daar eindig ik straks mee. Als we komen bij de poel des vuurs in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een mens wordt geoordeeld naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Het is niet zo om iets over te verkneukelen. Het is niet iets om blij over te zijn. Nee, het is eigenlijk heel erg. Allemaal mensen die de waarheid hebben tegengestaan. Die dus geen interesse hadden aan iets dat waar was, wat oprecht was, wat hun ziel kon redden. Als deze wereld verbrand is, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar er worden eerst de verloren zielen en al de zielen die de grote of de duizend jaar rijk hebben doorstaan. En al, die worden daar voor de grote troon geoordeeld. Dus voor de grote troon zul je ook nog geredde zielen hebben. Want hun naam staat in het boek des levens. Wij zullen erbij staan te kijken waarschijnlijk, maar we zullen niet worden geoordeeld, want wij zijn al voor de rechterstoel van Jezus geoordeeld. Nogmaals, zeg ik het weer. Oké. We hadden het net even over het boek des levens en wij als gemeente, als je kijkt naar Filippenzen 4, ik haal er toch een bij aan. Filippenzen hoofdstuk 4 vers 3. Het gaat om heel wat anders in dat stuk, maar daar wordt iets aangehaald dat interessant is in dit licht. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zij deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn mede-arbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Een opnieuw geboren ziel, zijn naam staat in het boek des levens. En wees de Heer er dankbaar voor. Wat ik nou ook nog even gauw vertel, nou u toch zijn, waar het laatste over de rechterstoel van Christus. Dat correspondeert weer met die geheimenissen waar ik een paar jaar geleden ook eens keer over gesproken heb, die ik op internet heb gezet. Over het geheimenis van de opname van de gemeente. Wat is nou een van de mooie en heerlijke dingen voor de gemeente om te weten? Onze ziel en onze geest is opnieuw geboren, maar we krijgen ook nog een nieuw verheerlijk lichaam. En toevallig staat het hier, daarom lees ik het er even bij. Er is even een zijpaadje, maar ik heb het vergeten de vorige keer te noemen. En ik wil geen losse eindjes hebben. Als je kijkt in Filippenzen 3 vers 21. Het gaat over Jezus Christus, en dan vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Maar naar de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Je kan lezen in 1 Johannes 3 vers 2, of in 1 Korinthe 15 vers 51, of 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, dat we ooit bij de opname en alle zielen die dan nog gered zijn in de eeuwen daarvoor, een nieuw lichaam krijgen, waardoor we in staat zijn met de Heer te regeren over het hele universum. Dat kunnen we nu niet, dan wel. Maar dat is een zijpaadje. Jezus zit op die grotere troon, want Jezus is van de Godheid het lichaam. Hij is Gods lichaam. En dit is anders dus dan de troon der natiën waar we vorige week over hebben gehad. Weet je nog, ik zal nog even een herinnering roepen. Bij de troon der natiën heb je geen opstanding van de doden. Je hebt levende volken op deze wereld. Bij de troon der natiën vorige week gaat het om volken, niet over individuen. Bij de troon der natiën speelt het zich af in Jeruzalem, in de vlakte van Jozefat, op die wereld die we nu kennen. Dit speelt zich af als de wereld al verbrand is. Dus het oordeel voor de grotere troon speelt zich ergens af in het heelal. Dus je staat daar met je ziel en je hele hebben houden, wat het nog waard mag zijn. Je staat daar met alles wat jij wist in je arrogante en kortstondige, akelige, goddeloze leven, verloren ziel. Sta je daar, je ziet een almachtige God waarvan je altijd hebt gezegd dat hij niet bestond. Sta je in het luchtledige te hangen en het enige waardoor jij daar staat is omdat de Heer het wil. Maar je hebt zelf geen enkele controle om je staande te houden. Dat moet mensen heel nederig maken. De boeken gaan open. Vorige week bij de troon van de natie wordt niet gesproken over boeken. Het gaat over schapen en bokken. Het is na het duizendjarig rijk, dit oordeel. Vorige week moest de duizendjarige week nog beginnen. En daar ging het inderdaad over schapen en bokken. Mensen die nog leven. Hier bij de oordeel voor de grotere troon gaat het over mensen die al in zonde zijn gestorven. Plus inderdaad die overlevenden van het duizendjarig rijk. Oké. Ik ga naar Johannes 12. Johannes 12. Johannes 12 vers 48. Nou, toch een paar jaar verder. Johannes 12 vers 48. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeeld. Het woord dat ik gesproken heb, dat hem oordelen, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Dus als je ooit voor die grote witte troon verschijnt, waar hierover wordt gesproken, dat oordeel de laatste dagen, dan komt dat omdat je, dit is de tijd waarin Jezus leeft en wat daarna zal komen, dan had je dat evangelie van Jezus kunnen aannemen. Dat heb je niet gedaan en dat oordeelt je. Dat heb je als oordeel tegen je, dat je het evangelie van Jezus niet vertrouwd hebt. Niet hem op zijn woorden hebt geloofd. Ik ga naar Handelingen 10. Jezus die daar op de grote witte troon zit. Handelingen 10. Handelingen 10. Vers 42. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Nou, wie was dat die door God is verordineerd om een rechter te zijn over de levenden en de doden? Het lichaam van God, het woord van God, Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus zit ook op die grote witte troon. Handelingen 17, Handelingen 17. 17, 30 en 31. 30 en 31. God dan, de tijden der ontwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu al allen mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Nou, wie is uit de doden opgewekt? Jezus Christus, de Zoon van God. God in het vlees, het lichaam van God. Romeinen 2. Romeinen 2. Jullie hebben wel door, ik wil zo compleet mogelijk zijn. Romeinen 2, dat mensen die ook naar deze opname zitten luisteren, daar een hele complete afgeronde studie over hebben. Want ik vertel het ook niet zo voor de aardigheid, om te laten zien, kijk eens hoe geleerd we zijn. Dat ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden dan de 7 geheimenissen hier op internet heb gezet. En vorig jaar de 7 oordelen. En nu, de 7 verbonden. Ik wil te snel. En nou, de laatste weken de 7 oordelen is allemaal een hulp voor christenen om de schrift recht te delen. En dat wordt je alleen maar makkelijker als je die Bijbel elk jaar leest. Minimaal 1 keer per jaar. Liefst vaker. Tijd heb je wel. En dan valt het allemaal op zijn plek. De meeste kerkleringen uit de katholiserende en protestantse kerken zijn botweg ridicuul. En wat charismatische kerken en pinksterkerken van maken, net zo. Dit is gewoon, er is niks nieuws aan wat ik vertel. Dit is gewoon bijbelgelovige kerkleer zoals die al 2000 jaar wordt geleerd. En dat had je moeten leren op de dag dat je tot bekering kwam in de gemeente waar je zat. Wat zei ik zo net? Romeinen 2 vers 16. In de dag wanneer God de verborgen dingen de mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Jezus, het lichaam van God, oordelend over de verloren zielen op de grote witte troon. Dan gaan we eens een voorbeeld pakken uit het Oude Testament. Er zijn er meer, maar ik pak even eentje. Daniël 7. Daniël 7. Oh, daar ben ik nog. Daniël 7. Vers 10, 11 en 12. Ben ik er? Ja. Wat zeg ik nou? Daniël 7, 9. Ja, vanaf 9. Dit zag ik. Totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten. De oude van dagen, het gaat hier over de Heer. Want hij was er al voordat deze wereld gemaakt werd. Dan gaat hier weer over tronen. Wiens kleed wit was als de sneeuw. En het haar zijns hoofds als zuiver wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. Oftewel hier gaat om miljoenen geredde zielen. Uit Israël, uit de wereld, uit het Nieuwe Testament, uit het Oude Testament, uit de grote verdrukking. Ja, ik blijf het herhalen. Alles komt steeds weer bij elkaar. De Bijbel is consequent boek. En 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Reken maar eens uit. 10.000 × 10.000. Het gaat om miljarden zielen die daar voor de Heer staan. Voor de grote witte troon. En als je voor de grote witte troon staat, betekent het in de meeste gevallen dat het om verloren zielen gaat. Het is een drama. De meeste mensen die hebben gewoon overduidelijke waarheid keihard afgeslagen. Het gerecht zette zich en de boeken werden geopend. Boeken. Ik heb net gelezen in Openbaringen 20 over boeken. Het is niet voor niks dat het boek Openbaring wel wordt genoemd het boek Daniël voor de christenen. Of het boek Daniël is het boek Openbaring voor de joden. Want ze raken elkaar steeds weer. Er is een gericht vanaf een troon door de Heer en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem de grote woorden welke die horen sprak. En ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. De duivel die is verslagen en in de poel des vuurs wordt gegooid. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was een gegeven tot tijd en stonden toe. Gaat erover. Daar ga ik niet over uitweiden. Oordeel van de grote witte troon. Er zijn meer plekken in het Oude Testament waar het ook wordt genoemd. Maar ik heb dus net gezegd, het triest is dat ontzettend veel zielen verloren zullen gaan. 10.000 maal 10.000. En geen mens kan zeggen van ik heb het niet geweten. Want wat ik nu eigenlijk wil gaan doen, we gaan nog heel veel bladeren. Ik ben nou toch op de helft van mijn preektijd. We gaan Bijbelteksten lezen. De Heer heeft altijd de mensen gewaarschuwd en gewaarschuwd en gewaarschuwd. En elke dag, want vanmorgen hebben we het weer uitgesproken van, oh, wat ons betreft mag de Heer ons nu wel opnemen. Wat moet er nog gebeuren in deze oude gekke wereld? De maat is wel vol, lijkt ons. Wij willen graag naar de Heer toe. Wij zien daar het voordeel wel van in. Maar elke dag dat het niet gebeurt, komt omdat de Heer nog genade heeft voor deze wereld. En hij blijft de mensen waarschuwen, waarschuwen, waarschuwen. Als je kijkt in Johannes 3, vers 7. Johannes 3, vers 7. Verwondert u niet, zegt hij dan, dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Mensen moeten opnieuw geboren worden door het bloed van Jezus. Hij heeft aan het kruis al de prijs betaald voor de zonde van ieder mens. En hij overwon de dood er op de derde dag op te staan. Zo makkelijk is het. En hij is geen boze, gevaarlijke God. Nu nog niet, want in vers 17 kun je lezen. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. Valse Bijbels is enige geboren weggelaten. Een paar weken geleden, we staan op straat van Groningen te preken, we waren er allemaal bij zoals we hier zitten, en ik hoor een vrouw, die loopt tegen een man aan te knetteren, want ze had weer zo'n hele harde stem die ik door al het straatgevoel wel heen kon horen. Nou, mooie God is dat met alle ellende in de wereld. Dan denk ik, hé mevrouw, je draait de boel om. Prijs de dag dat jij mag genieten van al je vrijheid en al je welvaart en alle genade om nog tot levend geloof te komen in Jezus Christus. Die dag die hij weer geschonken heeft. Je draait de boel weer om, want je had beter kunnen weten. Vers 36. Die in de Zoon gelooft, en gelooft mist in valse Bijbels, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dus een geloof in het evangelie van Jezus, ben je een behouden ziel. Jezus zal geen mens teleurstellen. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Dus, die optimistische christen die altijd maar lopen te blerten dat je behoud kan verliezen, die zullen dan dit aanhalen. Die de Zoon ongehoorzaam is. Nee, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Wanneer is de toren Gods op iemand? Iemand die verloren is in zonde. Is je dan gered door Jezus Christus, is de toren van God weg van hem. Want je bent een deel geworden van het lichaam van Jezus. En Jezus is jouw hoofd. Dus in de ogen van God de Vader ben je een deel van het lichaam. Daarom worden we ook geoordeeld door Jezus voor zijn rechterstoel. Want we zijn al een deel van het lichaam. Maar alle imperfectie onder christen, alle niet beleden zonde, moet wel weg. Het gaat hier over mensen die nooit in hun leven het evangelie zullen geloven. Colossenzen 3. En ik zal nog even bladeren. Colossenzen 3, ik lees vers 5 tot en met 7. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Dus al dat soort dingen, dat is eigenlijk een afgod aanbidden. Om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. De verloren wereld heeft een probleem met God, kan God niet zien, is verloren zonde, omdat ze afgoderij plegen. En wat is het dan? Onreinheid, hoererij, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, oftewel zonde. In welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar hier gaat het over opnieuw geboren zielen. Dus die zijn al gered. Dus, zegt Paulus, pas op je tellen en doe goed. Niet omdat je behoud kan verliezen, maar omdat je kronen kan verliezen. Maar we hebben het vandaag over de grote witte troon. Ik ga naar 2 Thessalonicenzen. Je hebt dan ook altijd weer de no-hellers die zeggen van je kan eigenlijk nergens in de Bijbel iets over hel vinden. Nou, vorige week hebben we Matthäus 25 gelezen, waar heel duidelijk staat te lezen dat de bokken meteen in die vurige plek gaan, voor eeuwig, de hel. Hij staat in het Oude Testament, er staat in het Nieuwe Testament. Er zijn mensen die zeggen dan dat je het woordje hel moet vervangen door het woord graf. Ja, want dat kun je op verschillende manieren vertalen, maar uit de context kun je zien dat het gaat om een hel. Als de rijke man wakker wordt, dan willen tegenwoordig moderne bijbelvervals willen hebben de man die wakker werd in het graf. Maar hij wordt wakker in het vurige pijn, want hij is een vlam. Dat is een vreemd graf. Uit de context kun je zien dat wat de mensen al 2000 jaar vertalen, dat het gewoon een hel is. Maar in 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 9 kun je er ook over lezen. Met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen. En over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Gaat hier om verloren mensen. Verloren in zonde. Als je kijkt, de kolom ernaast, vers 10 van hoofdstuk 2. Dat gaat dan inderdaad over die antichrist die als oordeel over Israël komt en over die verloren wereld in vers 10. Dus 2 Thessalonicenzen 2 vers 10. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Daar gaan mensen verloren. Daarvoor dat zij de liefde de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. We hebben geen liefde gehad voor waarheid en zo konden ze dus ook niet zalig worden. Dat is een trieste constatering. Niks om je over te verkneukelen of blij om te zijn. Het is een trieste realiteit. Oké. Bladen met me mee. Ik ga gewoon een aantal teksten met jullie lezen over waarschuwingen van de Heer. Over onze toestand. Ik ga naar 1 Koningen 8. 1 Koningen 8. Pak ik even een slok water. Opdat alle volken der aarde weten dat de Heer die God is, niemand meer. Dus de Heer is de enige ware en levende God. En alle volken in de wereld zullen dat weten. Er is geen andere God. Er is een andere manier om in de hemel te komen. Alleen door God en op zijn condities. Ik ga naar Psalm 9. Ik heb een aantal voorbeelden gepakt die me zo in het hoofd schoten hoor. En de hele Bijbel staat er vol mee natuurlijk. Ik vertel jullie niks nieuws. Ik ga naar Psalm 9. Psalm 9, ja, vers 16. De heidenen zijn gezonken in de groeven die zij gemaakt hadden. Die kuilgraaf. Hun liedervoet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. De Heer is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen. Higayon Sela. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Dan zullen de mensen zeggen van, voordat je geboren werd, was je toen al in de hel? Nee, hou het kort. Ze zullen terugkeren naar de plek die ze verdiend hebben, een hel. Dan zeg ik het nog verkeerd. Ze gaan naar die plek, de hel. Nee, ik ga er niet over uitweiden. Alle godvergetende heiden, die gaan dus naar een hel. Want de noodruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, Heer, laat de mens zich niet versterken. Laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heer, jaag een vrees aan. Laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Heer, schrijft David, laat de mens toch weten dat ze maar mensen zijn en dat ze u nodig hebben. Al de goddelozen zullen verloren gaan. Psalm 49. 49 vers 12. Zegt hij, het is ook weer iets over de mens. Psalm 49 is een hele mooie over hoe een doorsnee mens in 2017 op deze wereld denkt zoals hij is. Of hij nou religieus is of atheïstisch, ook een religie, maar zo denken de meeste mensen. Vers 12. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Ze beginnen hun leven, ze gaan een huisje bouwen, een beestje bouwen, eigenlijk met de gedachte zo van het zal altijd zo zijn. Zo redeneren de meeste mensen van, als ze nog 20, 30, 40 zijn. Het gaat altijd wel door. Hun woning van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. Je hebt een wereld waar mensen steden en landen noemen naar zichzelf. Omdat ze zichzelf zien als de hoogste kroning in deze hele schepping. De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Het mens zal op een dag ook gewoon sterven en verdwijnen. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Oftewel, wat halen de mensen aan in de geschiedenis, in deze wereld? De woorden van hun voorgangers. We halen de woorden aan van een Mahatma Gandhi, die in 1948 in India werd vermoord, terwijl hij een antisemiet was en een vrouw verkrachtte. We hebben Martin Luther King hebben op een voetstuk geplaatst, terwijl het mij nog nooit gelukt is om in mijn hele leven om een preek van hem te beluisteren, als baptistenpredikant. Hij had het alleen maar over hoe we elkaar eerlijk moeten behandelen in de wereld, maar als hij de Bijbel was stijl gebleven, had hij kunnen weten dat het niet lukt op een politieke manier. Probeer zielen te winnen voor de Heer, uiteindelijk, hij brengt alleen een gerechtvaardigde maatschappij. Je kan de woorden van die man wel citeren, maar je maakt de wereld er niet beter mee. Etcetera, etcetera. Mensen die een welbehagen hebben in de woorden van mensen die al duizenden jaren dood zijn en die de oplossing ook niet hadden. Waarom zou je een boeddhist worden? Alle leven is lijden, zei die boeddhistische prins, of zei die prins Boeddha in de vijfde eeuw voor Christus. Ja, had hij goed gezien. Dat kun je nog steeds constateren in deze wereld. Een oplossing wist hij niet. Als je kijkt naar het laatste vers van het hoofdstuk, vers 21. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. De mens die is een waarde. Voor God is een mens een waardevol iets. Want het is een wezen met een ziel die hij heeft gecreëerd voor dat mens. Individueel, persoonlijk. Een kostbaar iets. Is in waarde. Maar als hij geen verstand heeft, oftewel zich niet laat redden door de levende God, wordt hij gelijk als de dieren die vergaan. Daar kun je het mee doen, mens. Als je kijkt op Psalm 118. Ja, Psalm 118. Psalm 118, vers 8. Het is beter tot de Heer toevlucht te nemen dan op een mens te vertrouwen. Dit komt eigenlijk voort wat ik net in 49 las. De Heer waarschuwt ons al door zijn boek, met zijn woorden, al eeuwenlang wat we moeten doen. De meeste mensen doen het alleen niet. Psalm 145, vers 20. De Heer bewaart al degenen die hem lief hebben. Maar hij verdelgt alle goddelozen. Prediker 7. Prediker 7. Prediker 7. Dat is ook mooi om over te preken. Prediker 7, vers 29. Alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, zegt Salomo. Dat God de mens recht gemaakt heeft, maar ze hebben vele vonden gezocht. Nou, vonden is een woord dat we niet meer gebruiken elke dag. Achterin staat dan een woordlijst, daar kun je dan de betekenis naar nu vinden, bedenkselen. Dus, dit heb ik gevonden, zegt Salomo, dat God de mens recht gemaakt heeft. De mens is deugdelijk gecreëerd door God, maar ze hebben vele dingen zelf uitgedacht. Nou, kijk naar deze wereld, met al zijn duizenden religies en filosofieën. Als er maar één weg waarheid is, dan kun je zien dat er iets gruwelijks mis is gegaan met de mensheid. Prediker 12 vers 14. Prediker 12 vers 14. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. Alles zal door God worden geoordeeld. Dus mens, wees wijs en doe verstandig. Spreuken. Ik ga een aantal dingen doen uit Spreuken. Ik lees gewoon voor, het spreekt voor zich. Spreuken 2 vers 22. Want ze zullen het leven... Nee, dat is een verkeerde kolom. Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden. En de trouwelozen zullen ervan uitgerukt worden. God veroordeelt zonde. Daarom heb je Jezus nodig om daar vanaf te komen. Spreuken 11. Spreuken 11. 31. Zie, de rechtvaardige wordt vergolden op de aarde. Hoeveel de meer de goddeloze en zondaar. Kom recht met de Heer. Spreuken 17. En het zijn maar een aantal voorbeelden. Het zijn er veel meer. Vers 15. Spreuken 17 vers 15. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt zijn de Heer gruwel. Ja, die beide. De Heer kan het slecht verdragen als slechte leerlingen, slechte mensen, slechte oordelen in deze wereld omhoog worden gehemeld als iets bijzonders. En wat goed is, wordt verworpen. Dat is wat de mensheid doet met het boek bijvoorbeeld. Spreuken 27. Spreuken 27, vers 20. De hel en het verderf worden niet verzadigd. Alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. Oftewel, het lijkt alsof die hel en het verderf nooit vol raakt. Zo is het oog van een mens ook nooit vol. We hebben altijd weer wat nieuws om te zien. Wat hebben we tegenwoordig? Internet. Dan kun je de hele wereld bij elkaar kijken. En het is nooit voldoende. We hebben altijd weer meer dingen die we willen. Waar was ik? Jesaja. Jesaja 5. Jesaja 5, vers 20 en 21. Wee degene die het kwade goed heten en het goede kwaad. Die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis. Die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid. Dan moet ik in één keer moet ik zo denken aan D66 op het moment, met al een rare kronkels. Wee degene die het in hun ogen wijs en bij zichzelf verstandig zijn. Wel, de Heer geeft ons een waarschuwing. Hij geeft daarin een boek vol met allerlei bewijzen en profetieën, waardoor je die kan toetsen aan de wereld. Je hebt getuigenis van ontelbare zielen door de geschiedenis heen die kunnen zeggen dit werkt. En toch zie je dat een groot deel van de mensheid er niet aan wil. En de boel omkeert. Ja, een mens die een doorsnee mens herkent iets wat goed is, herkennen ze gewoon niet. Al staat er nog met grote letters op geschreven, dit is iets goeds. Ja, dit parafraseer ik vrij naar een comedy die ik ooit gezien heb. Sommigen hier herkennen het wel. Jesaja 14, vers 9. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan, als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der raden. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Als je verder leest, kun je zien dat daar een profetie staat over Lucifer, die uiteindelijk de duivel wordt en op de aarde wordt gesmeten. Het begint hier over de koning van Babel, maar het gaat hier over de hel van onderen. En de bokken der aarde. Net zoals in Matthäus 25 vorige week, waar we zagen dat antisemitische volken als bokken in de hel werden gegooid. Zij doet al de koningen der heiden van hun tronen opstaan. Uiteindelijk gaat het allemaal als goddelozen verloren in een eeuwige hel. Even kijken. Jesaja 24. Ja, ik denk er gewoon door hoor. Jesaja 24, vers 21 en 22. En het zal geschieden te dien dagen dat de Heer bezoeking zal doen over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de naadbodem. En ze zullen tezamen vergaderd worden gelijk als de gevangenen in een put. Ze zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. Dit gaat over zielen die verloren gaan in een hel. En op een gegeven moment worden ze in een gevangenis bezocht. Wat is dat? Dat is het oordeel van de grote de troon. Als ze er weer uit worden gehaald, worden geoordeeld en dan hun oordeel bevestigd krijgen en dan sterven ze de tweede dood. Jesaja 26, vers 10. Wordt de goddeloze genade bewezen, ik heb het laatst ook al gelezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een ganzrichtig land, hij ziet de hoogheid des Heeren niet aan. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, moet dat nou zo? Moet de Heer dat nou zo doen met die gruwelijke hel? Is dat nou allemaal nodig? Kan hij niet genadevol zijn? Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat kan doen. Hij kan zo besluiten, ik doe het anders. Alleen, dan komt het boek helemaal anders uit. En dan heeft hij zich niet aan zijn woord gehouden. De Heer kan niet liegen, zegt de Bijbel. En hier zegt hij, als ik ze nou genade zou bewijzen. Ach jongens, ga ook maar verder. Dat is niet eerlijk. Zo leren ze geen gerechtigheid. Er zijn teksten ik ga ze niet opzoeken hoor, maar bijvoorbeeld Spreuken 24, vers 24 en 25. Ik heb ze laatst ook weer gelezen. Dat gaat er ook over. Er moet gewoon een eerlijk oordeel worden uitgesproken, worden gevonnist, want dat is eerlijk. Maleachi 3. Vers 18. Ja, Maleachi 3, vers 18. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen den rechtvaardige en de goddeloze. Tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. De Heer maakt een onderscheid. De Heer oordeelt. En goddeloosheid moet worden geoordeeld. Het kan niet anders. Het moet gewoon zo zijn. Oh, ik zie. Ik ga even terug gaan in Jesaja 64. Een bekende vers onder straatprekers. Jesaja 64 vers 6. Doch wij alle zijn als onreine. Dat zegt Jesaja in die tijd tegen het Joodse volk. Maar dat is voor de hele mensheid. En al onze gerechtigheden, dus al je goede daden, zijn als een wegwerpelijk kleed. Hier hebben ze het heel mooi vertaald, wegwerpelijk kleed. Het gaat om een stuk textiel wat ze kunnen weggooien. Geweven stof, kleed, was vroeger vrij kostbaar. Veel kostbaarder als nu. Een doorsnee mens had in zijn leven maar een paar kleren waar hij zijn hele leven mee deed. Dat was kostbaar. Weet je wat dat hier is, wegwerpelijk kleed? Dat is een stuk stof wat een vrouw gebruikt als ze ongesteld is. Dus wat dan, wat bloed in loopt en wat ze dan weer later moet uitwassen. Het is dus iets wat niet hoog in aanzien staat. Dat zijn al de goede daden voor mensen die denken dat ze met de goede daden ooit in hun hemel komen. Is als een wegwerpelijk kleed. Als je niet in het reine bent gekomen met God, door je te laten vergeven, door het evangelie van Jezus Christus, door het bloed van Jezus, stelt het allemaal niks voor. Je kan geen stoeltjes in een hemel verdienen door goede daden te doen, maar je hele leven in Jezus af te wijzen als je redder en verlosser. Ook al zit je hele leven in een kerk. En wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren om ons heen en weg als de wind. Want dat is het leven van een mens, kun je in Jacobus ook lezen. Als de wind. Zoals een preker een keer zei, ik ga naar Matthäus 12 toe. Een preker zei eens een keer, hij liep op een kerkhof en dan zag hij allemaal namen van mensen. En hij zag een geboortedatum. En die zag een sterfdatum. Matthäus 10, sorry. Hij zag een geboortedatum en een sterfdatum. En daartussen stond een streepje. En dat was een mensenleven. En ondertussen ben ik 49. En ik kan me er steeds meer bij voorstellen wat dat betekent. Want tijd vervliegt zo snel. Matthäus 10, vers 28. En vrees niet voor degene die het lichaam doden. En de ziel niet kunnen doden, de mensen in deze wereld. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Oftewel, mensen, trek je iets aan van de eeuwige, waarachtige en levende God. Dat is eigenlijk het enige wat je zou moeten interesseren. Matthäus 12, vers 36. Maar ik zeg u, dat van elk ijdel woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Ben je verloren, kom je voor de grote witte troon. Dag des oordeels. Ben je een opnieuw geboren christen, heb je rare dingen gezegd als christen en het niet beleden, dan is jouw dag des oordeels voor de rechterstoel van Christus. Maar verloren zielen komen voor de grote witte troon. Nou, een van de laatste teksten, want ik ben nu bijna aan het eind, heb ik het mooi in de tijd gehouden. Ik ga naar Romeinen 3. Romeinen 3. En hou me te goed, hè. Ik zou nog veel meer waarschuwingen van de Heer in dit boek kunnen geven, waar hij ons waarschuwt om onze ziel te laten redden, omdat er anders een eeuwige dood is, een eeuwige hel. Romeinen 3, vers 10. Ook weer zo mooi oppeppen voor de mensheid. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Mensen hebben in wezen geen behoefte aan een God. En als ze hun religies bedenken, dan is het allemaal op hun wijze. Maar in een waarachtige God hebben mensen geen interesse. Daarom hebben christenen die wel gered zijn ook zo'n hekel aan de Bijbel. Ze passen hem aan naar hun omstandigheden en vervalsen die Bijbel. Vers 12. Alles zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Nou, dat is een mooi. Als je weer eens zo'n Poolse landdag van een politiek debat ziet of wat ik maar, dan moet ik al denken aan een kelis als een geopend graf. Daar komt weinig wijsheid uit voort. Ik benijd ook niet die mensen die opnieuw geboren zijn en toch een roeping voelen om in de politiek te gaan. Want dan moet je toch altijd weer collaboreren met situaties waar je niet beter wordt als christen. Maar goed, soms kan het zijn dat de Heer je misschien er neerzet. Ik kijk nog naar vers 23, ook een beroemd straatpreekvers. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ieder mens is een zondaar en is van God afgesneden, omdat we gezondigd hebben, zondaars zijn, kunnen zondigen. En wat doorbreekt die cirkel? Het bloed van Jezus Christus. Die stierf voor je zonde, werd begraven, maar waarop stond op de derde dag. En zo je met die mond zult belijden de Heer Jezus Christus en in je hart zult geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zo zult hij zalig worden. En dat is het. Dat is het enige om de dans te ontspringen. Oké, ik maak het verhaal af. Ik ga naar Jesaja 66. Want Jezus oordeelt de zielen voor de grote witte troon. En voor die grote witte troon, dat zullen voornamelijk zielen zijn die verloren zijn. Die dus in de hel hebben gebrand. Er zullen overlevenden zijn van het duizendjarig rijk die de Heer trouw zijn gebleven. Hun naam staat in het boek des levens. Maar eigenlijk de meeste die daar zullen staan, die 10.000 × 10.000 zijn verloren zielen, worden daar terecht geoordeeld dat ze die straf verdiend hebben. En uiteindelijk komt dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als je er kijkt in Jesaja 66, hij is een profeet geweest die het verst in de toekomst mocht kijken van de Heer. Als je kijkt Jesaja 66 vanaf vers 22. Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer. Alzo zal ik uw liederen zaad en uw lune naam staan. Hij heeft het dan weer over Israël. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot aan de andere, en van de ene sabbat tot aan de andere, dat geldt dan allemaal weer, alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. En ze zullen heen uitgaan en ze zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Dat zijn al die verloren zielen uit die oude wereld waar we nu op leven. Dit is dus een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Want hun worm zal niet sterven. Ziet hier staan? Dat zijn mensen die dus in zonde zijn gestorven. Hun worm zal niet sterven. Dat zijn dus mensenzielen die de tweede dood zijn gestorven. En ze hebben hun uiterlijk als hun geestelijke vader de duivel. En die wordt de slang genoemd. Er was eens een keer een man, was een paar maanden geleden, in Zwolle, die begon tegen me aan te praten, zo van, die hel kan niet eeuwig zijn, want je kan niet eeuwig branden, op een dag ben je weg. Ik zei, meneer, we hebben het niet over, dit zijn zielen. Een ziel is een geestelijk iets, is iets wat niet materiaal, geen materie heeft, dus het kan nooit uitbranden. Maar blijkbaar hebben ze wel gevoel en emotie en zitten ze op een plek waar het niet comfortabel, waar het niet prettig is en waar je niet uit kan komen. Waar hun worm niet zal sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. Zij zullen alle vlees een afgrijzing wezen. Dus in een nieuwe hemel en nieuwe aarde kunnen mensen kijken naar een plek. Die heet de Poel des Vuurs. Dat zal die oude duivel zijn. Zoals Jezus dat noemt in Johannes 8 vers 44. Uw vader. Hè? De duivel is de oude slang. Die zal er zijn met de antichrist en de valse profeet. En al die verloren zielen die daar krioelen. Daar niet uit kunnen komen. Dat is niet iets om je over te verheugen. Dat is iets wat blijkbaar, dat is dan de oogst na 7 millennia deze wereld van mensen die dan nog in het reine wilden komen met God. Dat zijn de mensen, wat een harde God. Wat zegt God zelf? God zegt, als jullie zeggen van wanneer komt die God nou eens terug? Wanneer grijpt hij nou eens in deze oude rotzooi? Hij zegt zelf in 2 Petrus 3 vers 9, en jullie kennen hem allemaal uit jullie hoofd. 2 Petrus 3 vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enige naar traagheid achter. En alles wat hij ons beloofd heeft, hij vertraagt het niet, dan komt echt allemaal wel uit. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. De Heer heeft geen plezier aan verloren gegane zielen. Wil dat mensen tot kennis de waarheid komen. In Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus. Nou, waar kan ik nog het beste mee afsluiten? Nou, na 8 weken over 7 oordelen. Dat is Romeinen 6 vers 23. Romeinen 6 vers 23. Want wat is het probleem van de mensheid tussen mens en God? Hij is een zondaar. En keihard op weg, op een highway to hell. Op een snelweg naar de hel. Want de tijd gaat snel. Gebruikt hem wel. Dat doe ik per ongeluk. Ik heb het niet ingestudeerd. En er staat te lezen, want de bezoldiging, dat is dus het loon, bezoldiging, soldij, dus gewoon een Nederlands woord, staat ook altijd nog in de kranten. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Het einde van zonde is dood. Alleen in Jezus Christus kun je daarin overleving vinden. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Als je nou aan de goede kant wil staan van die grote witte troon, en niet als een veroordeelde voor die grote witte troon, profiteer van die genadegift van Jezus Christus. Want Hij heeft al de prijs betaald met zijn bloed voor jouw zonde en overwon de dood. En zo je Hem aanneemt als je redder en verlosser, zo ben je opnieuw geboren en kom je op een dag voor de rechterstoel van Christus. En niet voor die akelige, die gruwelijke, en elk mensenwoord is denk ik een understatement, die grote witte troon, daar waar je niet had moeten zijn. Amen.